De voorspellingen van een weerman vanavond 6 uur televisie en NPO 1 of radio televisie 1 waren een storm op Tiel. Het is merkbaar. Ja. En Tiel werd zelfs genoemd vanwege hoogwater en zo. En bovendien was er een reportage over de Rijn en over de Waal. En er kwam een kunstschilder van 91 jaar uit Tiel breed in beeld. Die was zeer duidelijk terug te vinden. Maar u bent hier. En ik hoop dat de wind van Gods geest, geest en wind in de Bijbel, zijn precies dezelfde woorden. En ik hoop dat Gods wind, Gods geest waait, heel stormachtig wat mij betreft, waait, zodat we weer warm worden en blij worden en van de Heer Jezus gaan genieten en voor hem gaan leven. Vader en zoon, dat is een heel mooi thema voor mij. Ik heb gisteravond over gesproken op een conferentie in Oldebroek. En dan heb ik het niet over die vader en ook niet over die zoon, maar wel over de vader en de zoon. Die gaan spelen en we gaan zingen door uw genade, Vader. Ik wil een zegen vragen. Onze God, onze Vader, we willen door het bloed van de Heer Jezus naderen. Dat is de toegang die door u zelf gecreëerd is en door de Heer Jezus bewerkt is. En in de naam van de Heer Jezus mogen we u Vader noemen en ook deze avond in uw handen leggen. U weet waarom we hier bij elkaar zijn. We danken u dat u uw woord gaf. We danken u dat u uw Heilige Geest gaf. We danken u dat ieder die in de Heer Jezus gelooft, die Heilige Geest ook in zich heeft. We willen u danken voor zulke prachtige dingen, wijdse dingen die we bij lange na niet snappen. Maar we willen u er wel voor danken en ook danken dat u zegenen wilt. Dat u vanavond ook uw woord in ons hart wilt leggen. Nu, daarom bidden we dat er bij mij, bij niemand van ons, een verhindering is. Zodat dat niet overkomt. Ik wil ook bidden voor alle technische dingen die hier gebeuren. Dank u voor muziek, dank u voor techniek, dank u voor geluid, dank u voor vele bijzondere dingen. Dat we ook hier een ruimte hebben waar dit mag en kan. Ik wil ook bidden voor hen die niet konden. Ik hoorde vanavond hier dat Toos zo ziek is en dat ze niet meer kan komen. En Dick daarom ook thuis is. Maar er zijn misschien ook anderen die om soortgelijke redenen niet hier zijn. Zegen hen ook op hun plek. Misschien wilt u vanavond een bijzonder werk doen. U kunt het door uw Heilige Geest ook daar in het hart leggen. En we danken u en prijzen u en dragen ons in alles aan u op. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Welkom, meer dan wat mij betreft. Ik hoop dat u geniet. Het onderwerp is vanavond opname van de gemeente. Is dat achterhaald of is het actueel? En nu zijn we gekomen aan het onderwerp. Waar blijft de gemeente dan als ze opgenomen wordt? Als die gemeente weggaat, waar blijft ze dan? En wat doet ze daar? En dan gaan we nog even, we gaan even zingen toch? Mag dat nog? Ik heb geen muntjes voor die automaat. Had ik er maar één muntje in gegooid, dan kun je maar één liedje zingen natuurlijk. We gaan het, u bent het lied van mijn hart zingen. En ik wil ook nog graag 168, dat is de drie achter elkaar dus vanavond even. En de andere zingen we wel twee keer. Maar nu dus eerst, u bent het lied van mijn hart. En daarna, wij zien Jezus gekroond. Ik wou dat ik ook zo vlug kon leren. Hij kende het lied niet. Vanavond. Nee?
Het was een nieuw lied.
Nee, het is uit opwekking.
Het was een nieuw lied voor ons, was het nieuw.
Gelukkig.
Zonder zo mee.
Ja. Maar het ging om zijn eer, om zijn glorie. Het is een nummertje 168, dus het is helemaal geen nieuw lied, geen nieuw nummer of zo, geen hoog nummer. Het is een oud nummer zelfs, maar wel een hele mooie. Maar nu kunnen ze het zingen en dat vind ik fijn. Maar het gaat over dat onderwerp. Waar blijft de gemeente dan als ze opgenomen wordt? En wat doet ze daar? Daar ga ik u iets over lezen. En er zijn hele bekende teksten. En dan zegt u, oh ja, wist ik al. Nou ja, dan zijn we gauw klaar. Dan zijn we beginnen met de koffie en dan de vragenronde. Johannes 14 en Johannes 17. Twee stukjes. Johannes 14. Laat uw hart niet in beroering raken, u gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Als de vraag komt, waar blijft de gemeente dan? Nou, daar waar hij is, dat is in ieder geval een heel concreet antwoord. Maar het is het huis van de Vader. En dan Johannes 17, vers 14. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet van de wereld zijn zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen, zet hen apart door uw waarheid. En uw woord is de waarheid. Zoals u mij in deze wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik zet mijzelf apart, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die in Tiel, Vijverlaan 1, die door hen, die door hun woord in mij zullen geloven. Omdat ze allen één zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, omdat ze één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat ze volmaakt zijn in één, omdat ze volmaakt één zijn. Omdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals u mij hebt liefgehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Omdat ze mijn heerlijkheid zien, wij zien Jezus in zijn glorie. Omdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. Tot zover het lezen. En misschien is het heel erg vertrouwd wat ik nu vanavond ga zeggen. We hebben het al gehad over de gemeente, het unieke van de gemeente, het bijzondere van de gemeente, een heel bijzonder gezelschap. Israël was aanvankelijk getuigenis van God op aarde. vanaf Abraham, ongeveer 2000 jaar na Adam kwam Abraham. En vanaf dat moment is Israël eigenlijk Gods getuigenis op aarde. En je zou veronderstellen met zoveel goedheid en genade en zorg en aandacht en investering van Gods kant, dat moest toch goed gaan met Israël. Nou, dat ging het niet. En u weet, een dieptepunt kwam toen ze hem, Gods eigen zoon, niet wilden en hem wegstuurden, weg met hem. We willen niet dat hij koning over ons is. Kruisigen, kruisigen. En toen is de gemeente ontstaan. Dat heb ik iedere keer nog genoemd, maar dat is het unieke. Niet dat de gemeente op zich nieuw was, want volgens de Bijbel, en dat heb ik aangetoond, was in Gods plan die gemeente er al eerder dan Israël. Niet feitelijk zichtbaar, maar wel in Gods gedachten, in Gods heilsplan, bestond de gemeente al lang, van voor de grondlegging van de wereld. U pakt het niet helemaal, dat bestaat niet, want dat kun je niet eens, laat maar zeggen, oppakken. Je kunt het aanhoren en opslaan, maar om nu te zeggen, ja, dat snap ik, kom nog. Maar die gemeente, die was er, maar die is nooit openbaar gemaakt, totdat het moment kwam, de volheid des tijds gekomen was. Galaten 4, vers 4. Toen is dat openbaar gemaakt. Toen is die gemeente ontstaan. En ieder die hier is en gelooft in de Heer Jezus als een heiland, als verlosser, hoort daarbij. Dus dat heeft niet met een bepaalde kleur te maken. Ook niet met een bepaald tijdsbestek te maken van die eeuwen of toen. Dat heeft met geloof in de Heer Jezus te maken. En dat mag je aannemen. En voor sommigen is dat heel moeilijk. Dat duurt soms een hele tijd. Gisteravond was een mevrouw na een conferentie ergens en mocht daar wat zeggen. En die bleef wat achter en die zat diep in de put, omdat ze al die dingen weet, maar nog nooit de zekerheid heeft dat ze er echt bij hoort. Zij zegt, ik heb een man getrouwd, die is uit de Rooms-Katholieke hoek, die is wat intelligentie betreft om het woord van God en om de kennis van de Bijbel nog maar aan het begin, maar hij gelooft het en hij is er blij mee en dankjewel. Dus natuurlijk heb ik gezegd, ik geef je dat kopje koffie wat ik in mijn handen had, dat geef ik je. Je kunt het aannemen. Het enige wat je misschien gaat zeggen, dank u wel. Nou, zo is het met geloof ook. God biedt het aan. En jij mag aannemen. Wie hem aangenomen hebben, heeft het recht. Het recht zich een kind van God te noemen, hun die in zijn naam geloven. En dan gaan we stotteren. Ja, maar hoe moet het? Nou, niks. Gewoon dank je wel zeggen. Dat is het. Meer niet. Maar iedereen die dat gedaan heeft, krijgt van Yahweh zelf, van de Heere zelf, van God zelf, een onderpand voor wat er nog komt. En dat onderpand van wat er nog komt, dat is de Heilige Geest die in jou is gaan wonen, die van jouw lichaam zijn tempel wil maken. Onze lichamen zijn tempels van de Heilige Geest. En dat is een onderpand. Het woord onderpand is hetzelfde als een voorschot. Zoals als je een huis koopt, misschien een voorschot geeft. En zo zeker als dat voorschot al op tafel ligt. Dat is al in bezit van de verkopende partij. Zo zeker komt de rest ook. Nou, de Heilige Geest, voorschot, onderpand van de toekomstige erfenis. Dus er valt nu al te genieten van wat er straks komt. En dat is toch wel heel apart. En iedereen die dat heeft, hoort bij die schitterende gemeente. Natuurlijk heb ik het dan niet over de kaartenbak hier of daar of in Nijverdal of waar je dan ook maar bent. Maar de kaartenbak hier kan wel eens wat anders zijn dan de kaartenbak in de hemel. Je kunt hier gewoon lid zijn, jaren meelopen. Je kunt, net als die mevrouw van gisteravond, al jaren op zoek zijn. En heel serieus hoor, ik word helemaal niet zweverig of zo, maar toch. En toch die zekerheid niet. Als je haar vraagt van, staat je naam geschreven in het boek des levens? Ja, dat weet ik. Nou, dan gaat hij weer. Dan komen de vragen. Maar iedereen die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, hoort bij de gemeente. Jij en ik, daar ga ik nu van uit. En dat is een felicitatie waard. Echt waar. Ik kom er steeds meer achter dat het zo uniek is dat je bij de gemeente mag horen. Die gemeente van eerstgeborenen, probeer het eens, dus erfgenamen, want de eerstgeborene, dat was in de Bijbel, in de taal van de Bijbel altijd de erfgenaam, die kreeg de hele poet, en de anderen moesten met veel minder genoegen nemen. Maar jij en ik, we horen bij de gemeente van eerstgeborenen, die in de hemelen is opgeschreven, Hebreeën 13, en daar krijg je alles van mee, alles. Die gemeente is nu op aarde, maar er komt een moment dat die gemeente weggaat, hadden we in de vorige studies, en die worden opgenomen. Opname van de gemeente. Nou, dat wordt weer onderuit geschoffeld door Jan en voor Pieter en voor Klaas en voor Tante Truus en Thomas. Ga maar door. Dat blijft toch wel, daar is ook geen strijden tegen. En de Heer heeft ons ook niet gestuurd om te strijden tegen. De Heer heeft ons wel gestuurd om te getuigen voor en van. Dus positief van hem. Niet tegen iets. Want het is veel te mooi om tegen iets te zijn en daar je tijd in te stoppen en daar maar mee bezig te zijn. Je moet bezig zijn met het positieve en dat is Christus zelf, de Heer Jezus, He Himself. Die gemeente die gaat weg, die wordt opgenomen. Nou, waar gaat ze dan naartoe? Waar blijft de gemeente dan? Nou, die is ineens in één klap weg. Dat zegt de Bijbel, daar hadden we al. In een ondeelbaar ogenblik, heel plotseling, in een punt destijds, 1 Korintiërs 15 hebben we gehad, we hebben 1 Thessalonicenzen 4 gehad, we hebben 2 Thessalonicenzen 1, ik lepel het nu op, het wordt opgenomen, dan luister dan nog een keer. Probeer maar te herkauwen. Maar die gemeente gaat weg, in een ondeelbaar ogenblik, bij die laatste bezuin, en de gemeente wordt in een oogwenk weggevoerd, de Heere tegemoet in de lucht. Zo zullen we altijd met de Heere zijn, 1 Thessalonicenzen 4. We gaan weg. Ik dacht vanmorgen, toen ik wat tijd had om te denken aan deze avond en daarvoor wat te bidden, aan het boek Hooglied. We hebben ooit een keer een studieserie gehad over het boek Hooglied hier. Ik weet niet of er veel van is blijven hangen. Bij mij wel toevallig, maar dat was voor mij ook niet de eerste keer dat ik het bestudeerde. Maar ik wil even een paar teksten lezen uit. Kunt u het Hooglied opzoeken? Psalmen zitten midden in uw Bijbel. Nou, iets verder dan de psalmen, na psalmen, spreuken, prediken, krijgt u Hooglied. Voor Jesaja, als u bij Jesaja bent, bent u alweer te ver. Ik beschouw u niet als kleuterklas, maar toch. Hooglied 1. En dan gaat het over de bruidegom, in dit geval Salomo. En die bruidegom die verlangt naar een bruid en die bruid verlangt naar de bruidegom. Dat is het boek. Het is een soort liefdesbeurtzang. Over en weer wordt er gezongen. Salomo heeft 1000 vrouwen gehad. Nou, die wisten dus wat van. Sorry, ik weet me daar geen raad mee soms. Nou, niet met 1000. Nee. Maar met de idee, hoe moet ik ooit verklaren dat Salomo 1000 vrouwen mocht hebben? Nou, ik heb er wel een verklaring voor, maar die komt misschien niet over. Omdat er 1000 verschillende contrijen zijn in de wereld. En Nederland is daar één van. En dan wordt het ineens anders. Dan wordt het zelfs mooi. Maar één daarvan, één van die vrouwen, had een hele speciale plek. En dat was niet een Jodin, ik zeg het expres zo, maar dat was een vrouw uit de heidenen. Dat is heel merkwaardig. U vindt het in 1 Koningen 7, vers 8, daar heeft Salomo een paleis gebouwd voor zichzelf. Hij heeft de tempel van de Heere gebouwd en een paleis voor zichzelf. En in het paleis voor zichzelf had hij een hele mooie eigen kamer. Je wilt zelf ook een eigen ruimte, hè? Wat, je bent nog niet zo lang getrouwd, nog geen jaar? Dat heb ik net uitgerekend vandaag. Nee, nog niet. Nu even. Of heb je al een jaar? I'm sorry, je gaat trakteren vandaag, maar even al een jaar getrouwd. Je bent gelijk de kloos. Nee, maar je moet dan ook nog ruimte voor jezelf hebben. Salomo, zou het zo zitten? Nou, ik denk niet. Maar ik wil het even los, een beetje losjes houden. Niet om de ludiekigheid. Echt niet. Maar van binnen jank ik bijna van blijdschap. En van emotie. Salomo had een ruimte voor zichzelf. Een enorme zaal. En wat merkwaardiger is in 1 Koningen 7 vers 8. Daar staat dat hij voor de Egyptische prinses. De dochter van Farao. Die hij gehuwd had. Even grote ruimte maakte als de ruimte van hemzelf. Dus je zou zeggen, nou, als je dan 1000 vrouwen hebt. Nou, dan moet je aan... Nou ja, dan moet je een kasteel hebben met 1000 van dit soort vertrekken of zo. Nee, dus je voelt hem aankomen. Van die ene wordt dit gezegd. Dat is binnen een vrouw uit de heidenen. Dat is heel apart. Dat is profetisch van grote klasse. Als u daar oog voor krijgt, dan denk je, oei, is het daarom dat Jozef ook al een vrouw uit de heidenen had? Is het daarom dat Mozes ook al een vrouw uit de heidenen had? Is het dat wat Paulus bedoelt? Ik heb jullie als een reine maagd aan jullie, Corinthiërs, heidenen. Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. 2 Korinthe 11, vers 2 en 3. Ja. Dus Salomo, de wijsheid zelf, de grote koning, de vredevorst, zijn naam Shalom, Salomo zegt dat al. Had een vrouw uit de heidenen en die had evenveel ruimte als Salomo zelf. Nou, ik wil het best vertellen op een huwelijksdienst. Dit is heel bijzonder. Dat is sowieso vandaag ook heel bijzonder. Dat de partners elkaar kennen en zeggen, maar je hebt evenveel ruimte in mijn hart, in mijn beleving, in mijn sfeer van leven, samen delen, gelijk. Maar die ene bruid die Salomo zo uniek vindt en zo'n bijzondere plek geeft, is die bruid uit het Hooglied. Daar is die vrouw. En dat kwartje moet een keer vallen. Want dan wordt het hele boek Hooglied echt meer dan bijzonder. Hooglied 1, vers 4. Trek mij mee, we zullen achter u aansnellen. En dan komt het zinnetje wat ik bedoel. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Daar zegt zij... Die koning heeft mij, de vrouw uit Egypte, uit de heidenwereld, gebracht in zijn binnenkamers. De vraag van vanavond is, waar blijft de gemeente dan? Nou, het eerste antwoord is, in zijn binnenkamers. Het meest intieme deel, het meest private deel van Salomo. Daar bracht hij die vrouw. En dat is natuurlijk ook de taal die u tegenkomt in het boek Hooglied sowieso. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb hem nu gelezen vanavond, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Hij begint te zeggen in Johannes 17, heb ik niet gelezen, maar daar begint het hoofdstuk mee. Ik heb het werk voleindigd dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, geef mij glorie, Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dus de Heer Jezus had al, alle huwelijkscadeaus te pakken in die zin. Wat zou hem nog meer gegeven moeten worden? Hij had alles. Maar daar, waar alle heerlijkheid die hij had al aanwezig is, dan zegt hij, en ik wil dat mijn bruid daar bij mij is. En ik heb die bruid mijn heerlijkheid gegeven, dus de glorie die God hem weer gaf en die hij al had voor dat er überhaupt iets van schepping bestond, dat geeft hij aan die vrouw. En dan zit u hier misschien te piekeren hoe u de volgende boterham moet zien te verorberen of te veroveren. Maar u bent gigantisch gezegend. Dat noemde Paulus in Efeziërs 1 gezegend met alle geestelijke zegeningen. Je hebt alles. Beter kan niet, hoger kan niet. Goed, deze vrouw. En die, nou even een tekst uit Hooglied 3. U was er nog wel, waarschijnlijk nog, we hadden nog opbeleggen misschien. Vers 6. Wie is zij die daar uit de woestijn komt, als zuilen van rook, in een wolk van mirre en wierook, van allerlei geurige kruiden van de koopman? Zie, dat is Salomo's draagstoel. En daaromheen zijn die 60 helden. Daar komt die bruid, gehaald door Salomo's eigen lijfwacht, door zijn cherubijnen. Ja, dat is bij de Heer Jezus. En serafijn is ook bij de Heer Jezus. Maar hier waren het helden, van die mannetjesputters, dat was bij Salomo zo. Maar die bruid wordt gehaald uit de woestijn. U vindt Tiel niet bij de woestijn horen. Nou, ik zeg, het is net zo'n grote woestijn in Tiel als in Nijverdal. De hele wereld is één grote woeste bende. En het loopt volledig spaak, het loopt volledig uit de hand. En er is feitelijk niet meer te leven, woestijn. En Salomo's bruid wordt uit de woestijn gehaald. Hij stuurt een eigen voertuig om die bruid uit de woestijn te halen en in zijn eigen richting te brengen. Hooglied 1, hij brengt mij in zijn binnenkamers. Hij haalt me op uit de woestijn, uit de prut van vandaag en brengt me daar waar hij zelf is. Wat zei de Heer Jezus? Wat las ik? En als ik plaatsbereid heb, dan kom ik weer en dan zal ik jullie brengen waar ik zelf ben. Hij brengt je in zijn binnenkamers, in zijn vertrekken, in de allermooiste omgeving, de schitterendste setting die te denken is. Daar brengt hij je. Dus de vraag, waar blijft de gemeente dan, is misschien niet zo moeilijk te beantwoorden. Bij hem. That's it. En bij hem zijn betekent niet alleen dat we ineens droge voeten hebben omdat het water van de Waal of de Rijn ons niet meer kan overstromen en ons dus natte voeten brengen. Maar we zien hem in zijn glorie. Daarom dat lied, daarom ook graag een paar keer zingen. Begrijp je wel? Wij zien Jezus. Wij zien Jezus in die glorie van hemzelf. Daar hoort u. Dat is niet alleen een soort tijdelijk onderkomen of een soort vakantieadres. We hebben dus onze eigen huisjes, maar zo nu en dan wonen we in een soort superbungalowtje, dat huren we dan voor een bepaald tijdje. Nee, dit is jouw definitieve woning. Waar blijft de gemeente dan? Antwoord, in het huis van de Vader met de vele woningen. En daar is een plekje voor jou. Daar staat een stoel, Ik kan het me niet indenken, maar ik zeg het heel vaak tegen de Heer Jezus, wat fijn dat er een stoel staat. En dan kijk ik op die stoel, er zit een klein bordje op, daartoe dan mag jij zitten. Maar ik heet dan anders, want ik krijg nog een nieuwe naam ook. Maar om het voor mij gemakkelijker te maken, zeg ik het. Maar ooit geweest, dat je een naambordje had, ja, bij een bruiloftje of zo, of een gezellige avond of een bijzondere avond. Dus je naam stond er al. Een bijzondere steen, een witte keursteen. En je naam ingekerfd. Nou ja, en eens snap je het helemaal, heb je je nieuwe naam ook te pakken. Begrijp je ook waarom. En waarom die naam en geen andere naam. Dat komt allemaal op dat moment bij elkaar. En daar ben je dan. En dan komt de tweede vraag van onze titel. En wat doet ze daar? Dus gemeente, waar is ze dan? Dat is misschien nu wel helder, maar wat doet ze daar dan? Nou, dat is misschien nog wel wat moeilijker. Want wij willen graag iets doen. Dat is ons eigen. We willen eigenlijk niet van genadebrood eten. Dan willen we nog liever een baantje nemen als vakkenvuller bij een supermarkt. We willen iets doen. Werkheiliging zit ons eigenlijk in het bloed. Is ons ook een beetje aangewreven, aangepraat door Luther en door Calvijn. Die hebben wel gezegd dat het niet zo was, maar op hetzelfde moment zeggen ze, en dit moet, en zo moet het, en zo moet je doen, en zo. En aan die kant van de weg lopen, en dat stukje kleding, of een stukje huisraad, televisie wel, piano niet, muziek in de kerk. We hebben alles al meegemaakt, lieve broeders, het is niet op te sommen wat er allemaal is gebeurd. Want een orgel in muziek in de kerk was vroeger uit den boze. Daarom zongen ze toen a cappella. En als u een lied zonder begeleiding zingt ergens, dan zegt u, we zingen dat a cappella. Zoals in de kerk, dat betekent het letterlijk. U zegt, in de kerk, ja, daar hebben we van die dingen. Of een hele bak van een kerkorgel van vroeger. Kostte een vermogen, maar dan had je ook wat. En moeten we dan iets doen? Denkt u dat u daar nog iets moet doen? Denkt u dat u het laatste zweet van uw gezicht moet vegen? Denkt u dat u de laatste app nog even moet lezen die u net kreeg van de buurman? Van je heg moet geknipt? Of van, ik hoef niets te zeggen. Ik denk dat we daar geen ontvangst hebben. Speciale provider hebben we daar. Maar dat is niet de club die hier op aarde voor providers zorgt. Nee, maar om het zo helder mogelijk te krijgen, probeer het nu. Ik denk dat u in ademloze bewondering daar gaat zitten. Ik hier? Ik heb wel eens het gevoel gehad, ik was in een hele armoedige setting grootgebracht vroeger. We waren heel arm, mijn vader en moeder. Konden ze niks aan doen, dus geen verwijt of zo, maar het was zo. En als je dan bij een vriendje van school kwam waar het anders was, waar er veel meer was dan wat wij hadden, dan keek je al rond van zo, waar halen ze dat vandaan en kan dat dan zomaar? En het gaat zo ver, dat wil ik een keer oprispen. Ik haalde een vriendje van school altijd op, die is een kwartier te laat geboren en dat heeft hij nooit meer ingehaald. Dus is overal een kwartier te laat. Hij is inmiddels overleden bij de Heer, dus nee, daarom zeg ik het. Hij is nu bij de tijd. Goed. Ik fietste daarvoor langs, ik stopte daar en moest het vriendje ophalen. En elke morgen kreeg hij een pannenkoek. Zijn moeder, hij moest in het klein keukentje zitten en moest hij wachten tot hij die pannenkoek had verorberd. En ik had zo'n zin in pannenkoeken, maar ik kreeg ze nooit. Dat weet ik, ja maar nog. Ja, en je weet wat ik bedoel. Als ik pannenkoeken krijg, is het alsof het een koninklijk diner is. Nog steeds. Dat is zo als een soort stempel in je gezet. Ik denk, maar hoe kan het nou dat dit kan? Ik vond het jammer dat die zuster, die mevrouw, die moeder van hem nooit zei van daartoe wil je ook een pannenkoek. Die is ze nooit. Nee. En misschien had ik niet eens gedurfd om ja te zeggen. Maar zo had het me te pakken. Nee, maar ik wil een heel klein stom dingetje. Nee, verder mag u het vergeten. Maar als je nou daar komt, is niets meer te wensen. Ik durf niet te zeggen dat ik daar pannenkoeken eet, want vlees en bloed zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dus ik weet niet, die spijsvertering is waarschijnlijk compleet anders dan. Dat neem ik wel aan, ja. Ja. En daarom heb ik ook geen problemen met het toilet in het vaderhuis. Nee, niet als grapje, maar gewoon om het te zeggen. Het is anders dan u vermoedt. Maar het is wel zo magistraal, zo bijzonder, dat u daar mag zitten en naar de Vader mag kijken. En dat u daar ineens begrijpt dat de Heer Jezus zei in Johannes 16, ik ga de Vader niet vragen voor jou, Lato, want de Vader zelf heeft jou lief. Vul je eigen naam eens in. De Vader zelf heeft mij lief. En u weet op hetzelfde moment dat het de allerhoogste vorm van liefde is die denkbaar is. Namelijk zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor mij overgegeven. En dan kijk ik naar de Heer Jezus. Hoe bestaat het? Dan zit ik hier op een stoel. In een setting waar nooit een mens is geweest, waar de zondeval ook niet is doorgedrongen. Een setting die er was voordat de eerste stofdeeltjes bestonden, voordat er überhaupt iets was van wat wij vandaag schepping noemen. Dat bestond nog niet, het moest nog komen. Voor die tijd, waar was Yahweh toen hij ging scheppen, toen hij begon? Nou, niet in de hemel, maar die moest hij zelf nog scheppen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dus dat hoort bij de schepping. Het huis van de Vader. Dus daar waar de Vader en de Zoon en de Geest waren van voor die tijd, daar zit u ineens op een stoel. Nou, dan krijg je ineens besef van, jongen, ik tuimel daar even met een tijdmachine een eind terug. En ook een eind vooruit, onbegrijpelijk. En dan zien we de Vader en de Zoon en de Geest. En u kijkt van de een naar de ander. En u zegt alleen maar, halleluja, ik snap het niet, maar halleluja, ik dank u wel, ik snap het niet, halleluja, ik snap het, ik begrijp het niet, maar het is overweldigend. Dat is wat dat huisgezin op dat moment laat zien. Er wordt niks gedaan, er wordt niet gepoetst, geen stofzuigerij, ook geen afwas, niks, alleen maar bewondering. Stel dat je in een familiesetting zou komen vandaag waar alleen maar bewondering is voor elkaar. Weet je, dat het bijzonder aan, schoonzoon. Ik zei tegen hem, ik hou van je. Ja, tijden terug. Ik hou nog van hem, maar hij is jaren getrouwd inmiddels. Maar dat had hij nog nooit gehoord. Hij wist zich geen raad met het idee dat iemand dit zei. Dat weet u, dit bestaat heel vaak hoor. Bewondering, een sfeer van bewondering. Voor elkaar. Bewondering voor de Vader, bewondering voor de Zoon, bewondering voor de Heilige Geest en bewondering voor onszelf. Dat wij dat plan van Hemzelf, dat plan van Yahweh, kunnen vervolmaken door er te zijn. Dit is zo bijzonder dat ik er eigenlijk geen woorden voor heb. U doet niks, u zit maar te zitten. Het klinkt heel banaal. Van, dat betekent, dan die stommerikken die zitten maar te zitten, die doen helemaal niks en zo. Heb u nooit het gevoel gehad, ik zou er wel een paar dagen naar willen kijken, naar iets kostbaars, iets moois. Ik zou het wel op willen zuigen, alle details wel willen binnenkrijgen. En dat gebeurt op dat moment daar. Dus waar is de gemeente dan, en wat doet ze daar? Nou, dat begint met deze rustperiode. En dan krijgt u te horen dat u daar op die plek, op die stoel, altijd terecht kunt. Dat u daar altijd mag zijn. Dat dat nooit ophoudt. Dat er nooit meer een moment komt dat u het niet waardig zou zijn. Of dat u het weer verknald zou hebben. Want dat kan niet meer. Dat kan niet meer, want u bent opnieuw geboren. En dat nieuwe in u kan niet zondigen. Wat uit God geboren is, kan niet zondigen. Dat is nu al zo, maar we hebben die oude prut ook nog. Maar die oude prut zijn we dan kwijt. Begrijp je wel? Wat nu bij ons aanwezig is en wat aanzet tot verkeerd, tot zonde, dat is dan verdwenen, dat is achtergebleven. En u hebt een nieuwe natuur en dat is van God geboren. En dat kan niet zondigen. Gisteren, ik wil niet, maar het gebeurt zoveel op een dag. Een oude broeder, 91, hersentumor van je welste, gaat niet goed, gaat ook de verkeerde kant op. Vertelt, wou per se met ons, met mij praten, maar hij was erbij. En hij wou iets zeggen uit zijn leven, wat hij niet goed gedaan had. Dat komt nu terug. Ik weet mijn zonden zijn vergeven. Dat had ook te maken met zijn vrouw of tegen zijn vrouw. Die wist het ook. 96. Beiden waren aanwezig. En toch, er komt iets boven van... Ja, jammer. Dat had ik nooit moeten doen. Meer spijt over verkeerde daden dan ooit eerder gevoeld worden op het laatste moment, dus vlak voor die eeuwigheid ineens helder. Dat is niet de enige keer, we hebben daar meer voorbeelden van. Echt heel duidelijke voorbeelden van. Maar dat is dan ook niet meer. Dat heb je ook niet meer. Want je kunt alleen maar zeggen, Heer Jezus, alle schuld heb u, alle prut van mij, alle verkeerdheid van mij, dat hebt u weggedragen. En de Vader zegt, daartoe je bent helemaal schoon. In hem ben je schitterend, man. Kijk dan naar dat nieuwe kostuum. Kijk dan naar de verheerlijking, naar de glorie die je gekregen hebt op dit moment. Vaderhuis. Nou, daar wou ik wel blijven als ik u was. Ik zou het u aanbevelen. Ik zit naast u als het kan. Maar is dat het dan? Nee. Er komt nog meer. Dan zegt de Heer Jezus, maar we willen ook daar waar je geweest bent, we willen ook in, voor Tiel en voor de hele Rutte-meteut rondom Tiel, willen we laten zien wie jij bent. En dus gaan we van het vaderhuis naar de troonzaal. Zoals Salomo, hoort u het even goed, een eigen ruimte had. Daar heb ik het net over gehad, hè? Eigenlijk. Ik hoop dat u het pakt hoor, want dat is het, dat is de link. Met zijn eigen ruimte. Maar Salomo had ook een schitterende troonzaal, waar een ivoren troon stond, notabene met goud beslagen. Nou, dat moet je aan de milieuclub van vandaag maar gaan vertellen, hoe dat allemaal in elkaar zit. Als het dan al een ivoren troon is, dat mag al niet. Maar, en dan ook nog beslaan met goud, dat is natuurlijk dubbel. Het kan al helemaal niet. Maar het kan wel. Salomo had zo'n troon. En de Heer Jezus zegt, nu gaan we naar die troonzaal. Hij neemt je mee. Hij neemt je mee naar het huis van de Vader. Zegt, nou, dat is je definitieve stoel. Is voor jou, blijft voor jou, wordt nooit meer aangesleuteld. Blijft. En dan gaan we naar de troonzaal. En nou, dan knal je uit elkaar bijna van ontzag en eerbied. Van daar zijn de engelen en daar zijn de cherubijnen, de levende wezens. Worden in Openbaring 2, 3, 4, 5 allemaal dieren genoemd. Nou, vergeet het woord dier, want het is geen dier. Levende wezen is een veel betere benaming. Is een cherubijn, een van de cherubijnen. Zie je daar, alles schittert. Alles, en dan op een troon, een gigantische regenboog. En uiteindelijk wordt daar een soort doek weggetrokken. En dan zie je in het midden van de troon en in het midden van die levende wezens een lam staan als geslacht. Nou, dan krijg je de volgende dreun tegen je hoofd. Van, niet negatief, maar dan word je opnieuw geperst om die kant op te kijken. En dan word je ineens geconfronteerd met het lam dat geslacht is, staande als geslacht. En dat is in de letterlijke grondtekst alsof het net gebeurd is. Alsof je er zelf bij was toen het gebeurde. Alsof je ooggetuige was. En je ziet het, daar wordt ineens dat hele heilsplan van God versmalt, weer versmalt. Dat lees je ook als je de taal van Openbaring 4 en 5 leest. Het is heel breed, maar het wordt steeds eigenlijk in het midden daarvan, in het midden daarvan, in het midden. Het wordt eigenlijk steeds smaller, steeds kleiner aan de ene kant. En dan hou je nog het lam over. Het lam dat geslacht is. Nou, en dan gaat u aan het werk. Dan gaat u zingen. Wij zien Jezus met gekroond met eer en heerlijkheid. Dan gaat u een lied nemen, het lam gods, misschien wel op het godslam rust mijn zielen, Johannes de Heer, vol bewondering bidt ze aan en alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Ik weet niet welk lied. De Bijbel zegt, het nieuwe lied zal daar worden gezongen. En u krijgt een citer, u wordt muzikaal. Eindelijk zullen de muzici hier zeggen, eindelijk gerechtigheid, klopt. Maar u krijgt een citer. Een klein stukje harp en dan gaat u spelen. Ik heb het steeds over gisteren. Er zit nog vers in mijn geheugen. Het was een muziekgroepje. Ik had ze nooit gehoord. Ik ken ze van vroeger. Ooit bijbelstudies gegeven daarin. Hun huis nodig binnen bijna. Mooi, hè? Dat mensen mooi kunnen spelen. En er waren ook twee citers bij. Ja. Misschien zijn dat ze wel straks. Mooi. Hè? Ze speelden nog goed en zuiver ook. Maar u gaat spelen en zingen. Ik heb een beetje saxofoon leren spelen vroeger, 20 jaar. Maar ik denk, hier, nee, ik neem mijn saxofoon niet mee. Ik zal hem toch niet meenemen naar boven, denk ik. Want als ik saxofoon speel, kan ik wel muziek maken. Maar dan kan ik niet zingen op hetzelfde moment. Dus ik houd me toch op een ander instrument. Neem maar een viool, ik kan er ook bij zingen. Nee. Maar we zijn geroepen om dan niet alleen iets te laten horen in muzikale zin, maar ook om iets verbaals te zeggen. Dat is de vrucht van de lippen, zegt de Bijbel, die zijn naam belijden. Nou, dat komt dan uit de verf. En daar, in die bijzondere omgeving, blijkt dat er één is die uiteindelijk orde op zaken gaat stellen. Er is een boekrol in de hand van hem die op de troon zit. En niemand is waardig, niemand voelt zich geroepen, niemand heeft moed of durf om die boekrol te nemen. Dan blijkt alleen de leeuw van Juda, de stam van David, de stam van Juda, de leeuw, waardig te zijn om de boekrol te nemen en de zegels te verbreken. Dat is de rol waarin Gods zegeningen zijn vastgesteld. Dan moet u proberen misschien wel een soort knopje om te zetten, maar u denkt misschien aan oordelen. Dat is het niet. De rol is verzegeld met 7 zegels. Was van binnen en van buiten beschreven, zegt de schrift. Maar de inhoud kan pas duidelijk worden als alle zegels verbroken zijn. Dan kun je pas open doen, niet eerder. Maar bij het openen van die zegels gebeurt het daar en daar. En oordeel en flits en toestand van alles. Maar pas als alle zegels open zijn, gaat de rol open. De rol van Gods zegeningen. Wie is waardig de boekrol te nemen en die zegels te verbreken? Wie kan dat? Nou, vandaag zouden we zeggen, als Trump aan de beurt was, dan zou hij zeggen, hij heeft net zijn State of the Union afgelegd en heeft zichzelf een enorme loftrompet toegestoken. Geweldige man, beter is er niet. Nou, ik bedoel dat niet negatief hoor, maar misschien is de hele wereld wel zo. Allemaal ik, wij kunnen, wij zullen. Want er is maar één die het kan. Het lam dat geslacht is. De kleinste lammetje, nota bene ook nog in de Bijbel. In het Grieks, letterlijk het verkleinwoord. Het lammetje dat geslacht is. Dat is de sleutel. En daar komt u achter. Dat ziet u daar en u roept halleluja en u gaat weer beroepen. En u gaat ieder lied nog een keer zingen. En ik weet niet wie er allemaal aan muzici aanwezig zijn. Ik heb mijzelf vroeger voorgesteld dat Bach daar zou zijn. Omdat ik toevallig van Bach houd. Ik ben niet de enige, weet niet veel. Misschien wel een afgetrapt paantje. Maar toch, o hoofd bedekt met wonden. Dat prachtige Bach-koraal. Ik zou het wel mee willen zingen. Maar er zijn ook anderen. Er zijn schilders. Er zijn muzici die niet zo in de schijnwerper stonden. Maar die toch het bijzondere van de Heer Jezus hebben laten horen. Dat gebeurt daar. En u valt van de ene verbazing in de andere. Het is een complete orkestratie van schitterende dingen. Van muziek en van zang en van buitengewone kunst. Daar in de hemel. Dus daar worden we wel te degen ingezet. Ieder met zijn eigen kwaliteiten. Dat denk ik stellig. Dat we daar de verschillen zullen zien. En hem zullen bewonderen die al die verschillen in ons gestopt heeft. Totaal anders, de een en de ander. Absolute veelkleurigheid. Meer dan 7 van de regenboog, veel meer. En alle nuances, want als er één genuanceerd is, dan is het Yahweh zelf, ook in de schrift. Dus we hebben een kleur rood, maar er zijn zoveel nuances in rood. Er zijn zoveel nuances in groen. Nou, kijkt u maar in het voorjaar rond, de hele tijd allemaal groen. Maar er zijn zoveel verschillende nuances in groen. Nou, alles. Alles één kant op. En wat doet de gemeente daar? Bewonderend. Meezingen. Meemusiceren. Meehelpen halleluja te roepen. En de Heer Jezus vergezellen. En als we dat gehad hebben, dan gaan we van de troonzaal naar de bruiloftzaal. Dat houdt bijna niet op, hè? En dat betekent dat je moment wat in Openbaring 19 prachtig wordt beschreven, dat u daar de bruidegom ziet. U had hem al gezien als het lam, u had hem gezien als de zoon van de vader, u had hem gezien als de koning der koningen, als de heren van de heren. En dan zegt hij tegen jou, ik ben de bruidegom en jij bent mijn bruid, jullie zijn mijn bruid. En nu gaan we samen verder, gaan we nooit meer apart verder, nooit meer. Altijd verder, samen verder. En zelfs de wereld zal een keer zien dat een vrouw een man omvangt. Ik heb dat de vorige keer geloof ik gezegd door Jeremia 31. Dat het prachtige plaatje, dat als de Jezus voor de tweede keer terugkomt op aarde, hij niet alleen komt, maar dat we daarbij zijn. Dat we met hem zijn. Hem vergezellen, hem omringen, hem completeren. En dan zullen we altijd met de Heer Jezus zijn. Ik verlang naar het moment waarop de gemeente wordt opgenomen. Want dan gaat dit allemaal gebeuren. Wat ik vanavond geschetst heb, gaat dan gebeuren. In uw hart kunt u nu door uw Heilige Geest, door de Heilige Geest die in u is, iets proeven van wat er straks gaat komen. Maar dan krijgt het zijn volle betekenis en ontplooiing en onthulling. Daarom heet het laatste Bijbelboek Onthulling van Jezus Christus. Openbaring van onthulling van Jezus Christus. Het is niet de openbaring van Johannes, het is de openbaring van hem. Hij wordt openbaar, hij wordt zichtbaar, hij wordt. En u bent er permanent bij. Constant aanwezig. En dat zijn schitterende beelden. En ik hoop dat u daarvan mag genieten. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat u onze Vader bent. We willen u danken, Heer Jezus, dat u onze Heiland bent. De Verlosser, de Redder, de Zaligmaker. De gezalfde, de Christus. Maar u bent ook de bruidegom. U bent ook de Heer van de schepping. U bent de koning van de koningen. U bent het lam dat geslacht is. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u voor de mooie kanten van hem. Wat een moment zal het zijn als we in het Vaderhuis zo naar hem kijken. En eens doorhebben wie hij is. En kennen zoals wij gekend zijn. Ineens snappen we het. Ineens is alles helder. Dank u wel. De schellen van de ogen gevallen, zien we hem. Wij zien Jezus in zijn glorie. Dank u wel. Dank u dat dat nog komt en dat dat ons vooruitzicht is. En de Heilige Geest wil ons nu al laten genieten van die dingen die nog zullen komen. Prijzen uw naam en eren u voor wie u bent, Heer Jezus. We eren u, Vader, voor wie u bent. We danken u voor de Heilige Geest die gekomen is. En die ons dit allemaal indachtig wil maken. Die ook deze dingen van vanavond in onze harten wil leggen. Zodat we dit nooit meer kwijtraken. Altijd daarmee bezig zijn. We prijzen u, eren u in de naam van de Heer Jezus. Maar ook in uw eigen naam, Vader. En door de Heilige Geest. Amen. Er is straks een collecte voor de kosten die gaat rond. Maar we hebben nog één lied en die gaan we nu zingen. En misschien gaan we die nog een keer zingen. Dat is nummertje 208 uit Opwekking. En ik zag en ik hoorde een stem van vele, vele engelen. En het getal was enzovoort. Dat prachtige lied. En dan gaat de collectezak even rond voor de kosten die gemaakt zijn. En daarna is er een kopje koffie voor u allen. Zo gaat het straks. Als er een vraag is, schrijf hem even op en geef hem even aan mij. Dan gaan we na de koffie dan nog proberen een antwoord op te geven. We willen graag verder gaan. Ik heb nog wat vragen gekregen. En die paar vragen wil ik nog graag proberen te beantwoorden. Voordat u op uw Solex weer naar huis gaat. Of op een ander ding. Geweldig dat de gemeente van Jezus Christus zijn lichaam deze eer ten deel valt. We zijn al een eind op weg in de openbaring van Jezus Christus. Gaan we nu verder in de openbaring of gaan we naar een ander boek uit het boek der boeken? Antwoord is, we krijgen de volgende keer. Wat gebeurt er straks met Israël? Het volgende onderwerp. En dat komt niet alleen uit het boek openbaring, maar dat komt ook uit Romeinen 11 en uit andere plekken. En dan komt er nog een tekst, een avond over hoe loopt het af met Europa. En dat komt weer wel uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 13. Maar ook, dan nemen we iets uit andere plekken. Daniel 2, 7, 9. Mijn hoofd is soms een soort concordans, gelukkig. Maar dat is zo. Dus dat is de bedoeling van deze serie. En dan zijn we aan het eind van deze hele reeks gekomen. Dat is dus de eerste vraag. Zal er herkenning zijn in de hemel onder de mensen? Antwoord ja. Dat geloof ik stellig. Als de Heer Jezus in heerlijkheid verschijnt, dan komen Mozes en Elia en Petrus en Jacobus en Johannes, die hebben geen seconde twijfel dat het Mozes en Elia zijn. Dus is herkenning. Ander voorbeeld, de Heer Jezus vertelt van de rijke man en de arme Lazarus. En de rijke man, ik noem het nu maar even de arme man en de rijke Lazarus. Dus die arme man, die ziet Lazarus in de schoot van Abraham. Weer herkenning. En mijn broers dan en zo. Dus die begint met deze vragen te komen. Dus is, en bovendien, u hebt een heel bijzonder iets. En misschien is het woord DNA wel te moeilijk voor ons. Ik heb het ooit opgeschreven wat dat betekent, DNA. Maar dat is een veel te moeilijk en een veel te lang woord. Daar stotte je 12 keer over. Maar u weet ongeveer wat het is. En u hebt, door de Heilige Geest die in u kwam, het DNA van Yahweh gekregen. Zoals bij Maria ooit een zaadje ingeplant is door de Heilige Geest. Niet seksuele dingen, gewoon de Heilige Geest overschaduwde haar. En ze was in verwachting. Maar u bent ook in verwachting van hem. En dat zaadje in u wordt groter en groter totdat het volgroeid is. En dan komt het eruit. Dan bent u ook waarschijnlijk in de hemel. Ik hoop dat beeld niet alleen beperkt blijft tot Maria, maar er is wel herkenning. Dus het karakter, het typische van jou, heeft te maken met je ziel. Geest is de mogelijkheid om met God te communiceren, dus om omgang te hebben, communiceren met Yahweh zelf. Maar ziel is gekoppeld aan uw bijzondere persoonlijke eigenschappen. Wie je bent, ten diepste. Voor hem, uiteindelijk. En dat is nu ook al zo. Maar alleen je kunt nu diezelfde capaciteiten die je hebt gekregen ook voor jezelf gebruiken. Of voor de verkeerde chef. De verkeerde heer. De Satan dus. Gebruiken. Of je kunt ze. U weet dat je muzikaliteit voor jezelf kunt gebruiken. Of voor de wereld. Of voor de heer. Dat kan, hè. Maar dan zullen al die persoonlijke dingen overblijven. Het echte zuivere voor de Heer Jezus blijft over. En dat is een schitterend eer. En daarbij wordt ook gedacht aan het verhaal dat de Heer Jezus werd voorgelegd dat over een vrouw, dat ze hebben de Sadduceeën gedaan, wiens man stierf en waarna zij een van zijn broers trouwde en uiteindelijk alle 7 broers, van wie zou ze dan de vrouw zijn? Nou, u zegt, jullie dwalen allemaal met elkaar een eind weg. Er is gewoon een theorie opgebouwd, een soort opgestapelde bewijsvoering. Maar het gaat erom dat die vrouw in heerlijkheid is straks. En dat ook die broers, als ze geloven, in heerlijkheid zijn. Maar er is geen man-vrouw meer. We zullen elkaar wel herkennen, maar niet in de manier waarop we nu met elkaar omgaan. Maar iedere keer komt de vraag, ja nou, zijn 3 keer getrouwd geweest. Ik ken ze hoor, ook gewoon omdat ze gestorven zijn. En de Bijbel zegt zelf, dat is goed, dat is nuttig, dat is gewoon best. Dat is niet een vaag iets, dat is gewoon een mogelijkheid. Maar dat betekent niet dat we daar zo zijn en dat die dan, oh ja, dat is mijn vorige man. Hoe moet ik me nog gedragen? Moet ik een beetje leuk tegen hem doen? Of moet ik, zal ik hem nu maar gaan negeren? Want ik ben nu met hem getrouwd geweest, het laatste stukje. Nee dus. Dat zijn allemaal onze gevoelens. Maar u bent zo gefocust op de Heer Jezus. Ik weet niet of je dat ooit een keer meegemaakt hebt. Dat je iemand die je echt wel goed kent, niet zag. Omdat je zo gericht was op 1 punt wat zich op dat moment voordeed of daar liep iemand, dat je helemaal gericht bent op die ene en dat je de rest ineens kwijt was. Nou, dat gaat gebeuren. Je bent zo gericht op de Heer Jezus. Ze zeggen zo vaak tegen mij tot ziens, als niet hier dan bij de Heer Jezus, bij de Heer. Sommigen zeggen dan bij de Godsrivier, maar dat vind ik niet zo mooi, maar bij de Heer Jezus. Ik zeg, daar heb ik geen tijd voor, man. Dat roep ik al 20 jaar, denk ik. Want ik ben zo gericht op de Heer Jezus. Dan denk je dat ik hem aan jou ga vragen. Maar hoe was het laatste stukje van je reis of zo? Moest je fietsen of kon je met de auto? Of zo? Ik ga het een beetje ludiek inkleden om te zeggen. We zijn zo gericht op de Heer Jezus. Zo op hem gefocust. Dat de rest er niet toe doet. En dat je je blij voelt met hem. En ook blij bent met je partner of je partners of omgekeerd. Dat je blij bent met al die gelovigen die er ook zijn. Dus dat is het antwoord op deze vragen. Dus wel herkenning. Maar wie gelooft in de Heer Jezus, die zal daar zijn en die zal daar blijven genieten. Dat waren de vragen. Gaan we daar? Misschien wel. Maar er is één ding wat misschien voor ons het allermoeilijkste is. Dat we eindelijk gaan denken zoals God denkt. En als mensen gemist worden, dan hebben ze de kans van God gekregen, maar niet gepakt. En de Bijbel zegt in dit boek Job, zo prachtig, het hele oude boek, heel waarschijnlijk het oudste Bijbelboek van de Bijbel, Job. Die moet al voor, nou ja, weet niet. Maar Job zegt, dat doet de Heer 2 maal, 3 maal met de mensen, hem duidelijk waarschuwen, laat u met God verzoenen, geloof in de Heer Jezus. En als het dan niet gebeurt, dan kun je niet God de schuld daarvan geven. En in de hemel denk jij zoals Yahweh zelf, zoals de Heer zelf denkt. Dat betekent niet met onze gevoelens van, och die tere buurman. Of dan denk je, Heere God, u hebt ze alle ruimte gegeven om te komen. En als ze niet gewild hebben, ja, dan zegt de Heer Jezus, hoe dikwijls heb ik jullie bij elkaar willen brengen, Jeruzalem, maar jullie hebben niet gewild. Jullie hebben niet gewild en dus blijft er geen steen op de andere steen als het om de tempel gaat. Dus je gaat denken in de termen van Yahweh en God is liefde en God is genadig en barmhartig en God doet zijn uiterste best om al die mensen te bereiken. En nu heeft de duivel een middel bedacht, dat is televisie en dat heeft met vermaak en met concert te maken. Dat heeft met allemaal tentoonstellingen te maken en enorme bijeenkomsten om die mensen zo ver mogelijk bij de Heer Jezus weg te halen. Nou, wie moet dan, moet ik dan spijt hebben, omdat zou God het niet gewild hebben? God heeft het echt gewild. Hij wil dat ieder mens tot geloof komt. En het merkwaardige is, dat heeft ieder mens in zich. Ik heb het heel vaak bij de geboorte van een babytje gezien en ook gehoord. Ook van ongelovigen. Gelovigen zeggen het is een wonder. Ik heb het zelf een paar keer gezien. Het is een groot wonder. Maar ongelovigen zeggen ook het is een godswonder. Ineens ligt daar een kindje. En iedereen snapt. Hoe kan een klein zaadje van een man geplant in de baarmoeder of bij de eierstokken van de vrouw zoiets teweeg brengen? Een compleet wonder. De Bijbel zegt let daar dan op. En 3 dagen later, dan is de duivel langsgekomen bij diezelfde manier. Die zei, ja, we hebben een kindje op de wereld gezet. Alsof ze het zelf gedaan zouden. Ja, maar zo praten ze. Zo gaat het altijd. Dus het hele mooie van de Heer Jezus en van Yahweh, van de schepping, wordt in no time overruled door politiek correct denken. Dan durf je niet meer te zeggen hoe het wel zit. Daar praat je mee met de hele gemeente. Zo gaat het. En zo, wij moeten dus dan ook leren zien dat God zo genadig is dat hij nog steeds wil dat de mensen in Nederland tot geloof komen. En die komen ook echt tot geloof. Echt, echt tot geloof. En, ik heb in Almelo een groep met de meest van Turkse afkomst, allemaal islamitisch geweest. Een aantal zijn tot bekering gekomen, radicaal. Waaronder een taxichauffeur die daar nog steeds rondtuft met zo'n ding. En iedere klant in de taxi die probeert die te bereiken met de Heer Jezus. Ja, iedereen is de kloos. Nee, maar probeer dus eventjes dit verhaal. Want ik denk dat het wel belangrijk genoeg is als getuigenis. 2 maanden terug waren we daar en zit er eens een vriend met mijn vrouw. Henny was erbij, we zitten daar samen. Nou, wat blijkt, hij vraagt aan die mevrouw om, dat is een Nederlandstalige mevrouw, dus niet van Turkse afkomst, blijkt een prostituee te zijn uit die woonplaats uit die plek. En hij, taxischrijver, heeft haar van klant naar klant gebracht. Sorry hoor. S'nachts viel in de auto. Iedere keer vertelt van de Heer Jezus. Vorige maand is ze gedoopt. En ze vertelt van de Heer Jezus. En natuurlijk is ze gestopt met. Maar het gebeurt wel. En de vrouw van deze Turkse taxichauffeur, hij is echt een voortrekker die de zaak op de sleeptouw neemt. En een dertigtal mensen komen daar. Sommigen zijn Armeniërs. Die zijn niet islamitisch, die zijn Grieks-orthodox, een beetje die kant op. Het is een hele bijzondere toestand daar. Met zijn vrouw gepraat, vraag ik haar, ken je de Heer Jezus? Selene heet zij. Als je heilig is, ja. Kayhan, zo heet haar man, Turkse naam. Die heeft dat wel, maar ik blijft even zo hangen. En dat bleef ook een poosje zo. Tot vorige keer, vorige maand, toen ik weer vroeg hoe is het met Selene en haar geloof. Selene was op bezoek bij haar vader en moeder. Turkse mensen wonen hier ook. En bij oom en tante, Turkse mensen wonen hier ook. Ook islamitisch. En bij nog een stel, allemaal islamitisch. En daar kreeg zij de vraag, deze vrouw, van wat is nu het verschil tussen ons geloof en jouw geloof? Toen zei zij, ik denk dat ze heeft gezegd, ik zat in een put onderin en ik kon er niet uit. En toen hebben ze Boeddha geroepen en die is gekomen en die heeft in de put gekeken en heeft mij gezien. En die heeft gezegd, hier heb je een mantra, een spreuk en die moet je nu maar vaak genoeg herhalen. En als je dat 20 keer doet per dag, dan komt het me helemaal goed hoor. Dan komt het goed. Die is weggegaan, dat gebeurde niet. Zij vertelt. En toen hebben ze Mohammed geroepen. En die heeft ook in die put gekeken. En die heeft gezegd, nou, als je dus nu 5 keer per dag bidt. En op tijd vast en zo. En wat jihad is ook echt als heilige oorlogen. En goed je best doen, hè. En die is ook weggegaan. Zij vertelt. En toen hebben ze Jezus geroepen. En die heeft in de put gekeken. En die heeft gezegd, je komt er alleen nooit uit. Ik kom naar jou beneden. Ik kom je halen. Ik kom je uit die put trekken. Een islamitische vrouw, waarvan je denkt van, is ze nu wel of niet gelovig, gaat dit in een islamitische context, in een islamitisch gezelschap, zomaar vertellen. Nou, ik zit tegen Kayhan, dank God dat ze die Jezus heeft leren kennen, want dit is een prachtige getuigenis. Dit gebeurt gewoon 2020, zo, onze tijd, middenin. En dat zijn wonderen. En zo kun je elke dag toch weer wonderen zien dat mensen die Jezus kunnen leren. Ze kunnen komen. En ook vader, Turk, van die taxichauffeur, zijn vader, woont ook hier. Die komt op de Bijbelstudie, die is heel vriendelijk. Ik wil ook nog graag met me eten. Ik bedoel, we hebben daar wel eens gegeten. En nou, zeg ik ben niet met je eens, maar ik kom wel iedere keer terug. Nou, en nu heeft één zoon van hem, heeft die eerste keer, en dat is die taxichauffeur. Een tweede, die is ook in een taxibedrijf. En een zusje van hem, zit ook in een taxibedrijf. Die hebben allemaal kleine zelfstandigen, allemaal 1 of 2 auto's en dat klont het bij elkaar. Dat is dan een hele club geworden. Het bruist eruit. En dan zitten we samen en gezapig te kijken. Maar daar leeft het wel, echt waar. Ja. Ze weten van opwekking niks. En van Johannes de Heer ook niet. En van psalmen en gezangen ook niet. Dat hebben ze allemaal niet. Maar ze hebben wel enthousiasme voor de Heer Jezus. Ja, zij wil graag die, dat zei Henny, Henny heeft met haar gepraat. Zo'n 5 jaar, dat is 2 keer. Dat
blijft
niet
bij, want ik word zwanger. En dan heeft ze de Heer gebeten en ik ga zwanger.
Ja, ja.
Dat is zo blij geworden, ja. Zo wonderlijk worden.
Ja. Ik wil zeggen, er gebeuren echt wonderen. Die gebeuren echt wel. Ja. Ik ga voorstellen om nog een keer dat lied te zingen waar we al 2 keer gezongen hebben. Ik zag en ik hoorde een stem van vele, vele engelen. Ik heb het hier op een briefje en u krijgt het op het scherm. En daarna ga ik met u danken en eren en dan gaan we uit elkaar. Vader, dank u wel dat we dit zullen zeggen straks. Als we daar in die troonzaal zijn en we zeggen misschien in het vaderhuis ook wel iets, maar we weten niet wat we dan zeggen, nu nog niet. Maar wel dat we u bewonderen, Vader, dat we de Heer Jezus bewonderen. Dat de Heilige Geest er is en dat we zo dankbaar zijn voor wat de Heilige Geest doet en deed en ook is ten diepste. We danken u voor de trouwzaal, de bruiloftzaal. We danken u voor elkaar. We danken u ook voor deze zaal. Een kleine ruimte eigenlijk, relatief gezien. En toch zo waardevol, zo bijzonder. Dank u dat we dit mochten gebruiken vanavond. Dank u voor de techniek en voor alle attributen die meewerken. Voor de catering, voor de zorg, voor de warmte, voor de muziek, voor het zingen van prachtige liederen. We danken u voor elkaar. We bidden voor elkaar dat deze blijdschap van nu met ons meegaat en ons hart vult. Misschien ook wel zondag tot uiting komt in de diensten die we bezoeken, waar dan ook en hoe dan ook. We willen zo bidden dat we gezegend verder mogen trekken. Tot uw eer en glorie en bedanken u en prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Bedanken u ook voor de ontmoeting van elkaar. Amen. De volgende avond is op, 6 maart. 6 maart. Nee, dat is toch 6 maart. Welkom.